om geholpen. Staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij uit Psalm 105, de versen 4, 6 en 7. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze Gods, waarna we zingen het 9e vers uit de 10 geboden des Heren. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van de apostel aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 19. We noemen u Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 19. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der beloften als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelve kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft ze gebaard, overmits ze hem getrouw heeft gehad, die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan den oever der zee is, het welk ontallijk is. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun stad bereikt. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Zie, we gaan u, geliefde, met u overdenken de tekstversen 13 tot en met 16 uit Hebreeën 11. Hebreeën 11, de versen 13 tot en met 16. U weet dat immers de zondag tussen de hemelvaartsdag en Pinksteren in ons kerkelijk leven genoemd worden weesdag. Immers Christus was van zijn jongeren heen gevaren naar de hemel. En ze waren te Jeruzalem, wachtende, uitziende, biddende, verlangende naar de vervulling van de belofte van de Heilige Geest, dat op de Pinksterdag geschied is. Nu noemt men die zondag wel Weeszondag. De discipelen waren nog beneden, maar Christus was boven. Ze hebben ook gedacht aan hem die boven was en die beloofd had dat hij zijn geest hen schenken zou. Daarom willen we nu in dit morgenuur eens een ogenblik met u gaan nadenken wat het rechte leven des geloofs is. Het leven des geloofs leert het hier beneden, is het niet? Het ware leven, lieve loven, het is daar waar men Jezus ziet. We horen dat het leven van de aartsvaders niet was hier beneden, maar dat hun leven was boven. Hoor maar, deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van ver gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. En diens aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren. Ach, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Laat ons nu de Heere bidden om de genadige bediening zijns heiligen geestes. Want trouwen en goedertierne God, die in de weg van uw nederbuigende goedheid ons aan de morgen van deze uwe dag, de dag genoemd naar uw naam en gewijd aan uw dienst, hebt willen samenbrengen aan deze plaats des gebeds. En wij ons hebben geschaard om uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert. Ach, wij bidden u, mocht ge door uw heilige geest ons uit dit woord willen onderwijzen, wil daartoe de oren doorboren en de harten ontsluiten. Uw lieve geest schenke hem die uw mond van u tot dit volk en van dit volk tot u is. Verlicht zijn verstand en verruimt zijn blik. Wil ook zijn hart vervullen met de genadige bediening uw heilige geestes. Opdat we in de zalving des geestes mochten staan, verwaardigd mochten worden om uw eer te bedoelen en vrije genade te verkondigen. Heere, daar wordt gij dan op het hoogst verheerlijkt, de zon daar op het diepst vernederd. Maar daar wilt gij wonen en werken, uw koninkrijk bouwen, uw naam verheerlijken, uw deugden opluisteren. Heere, wat ge dan in uw vrijmacht ons onthouden zoudt, wil ons die zaligmakende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest niet onthouden. En mocht dat woord zijn kracht doen aan de harten van onze kinderen, van jongeren en ouderen, Heer, door uw lieve geest dat woord toe te passen aan zondaarsharten, werkt ge toch de waarachtige bekering wordt de mens opnieuw van boven geboren. En wie nu van boven geboren wordt door de onwederstandelijke genadige bediening van uw woord en uw geest, is toch een mens die leren gaat dat het leven niet beneden is, maar dat het leven daar is waar gij zijt, o volzalige en drieënige God, waar gij eeuwig uw heerlijkheid laat uitstralen, uw zalige nabijheid volkomen ondervonden wordt, dat leven bij u, waar geen zonde gevonden wordt, maar het zondig vlees eeuwig is buitengesloten, waar geen vijand kan binnenkomen. De poorten van die stad door u gebouwd, Heere, staan wel altijd open, maar geen vijand, duivelwereld, nog zondig vlees zal er ooit binnenkomen. Zij zijn voorgoed ten onder gegaan. En uw kerk is dan eeuwig thuis. En dat verlangen naar de stad die fundamenten heeft, die gij uw volk bereid hebt, wordt toch geboren in het hart, Heere, dat nu van boven geboren wordt. Dat leert dat al wat uit de aarde aards is, en dat vergaat, Heere, dat kan het ledige hart niet vervullen. Dat zijt gij alleen in die gezegende en dierbare Heer Jezus Christus. En u smeken we u, als we dit met elkander gaan overdenken, zoals de postapostel getuigen mocht, tot bemoediging van het volk van de kerk in zijn dagen, maar ook tot bemoediging en versterking in het allerheiligst geloof voor uw kerk van vandaag, Heere, voor het Sion Gods, wijzende op die gelovigen van den ouden dag, wier geloof niet is beschaamd geworden, die in het geloof gestorven zijn, die onvoorwaardelijk zich op uw woord, op uw toezegging mochten verlaten, en door de genade des geloofs hebben mogen inleven, dat gij, o God, een waarmaker van uw woord zijt, dat ge nooit herroept hetgeen ge eenmaal hebt gesproken. En dat deed hen wandelen de weg door dit beneden rond naar de stad die fundamenten heeft. Dat deed hen uitzien naar uw komst, dat deed hen verlangen om eeuwig bij u in te wonen. En Heere, dat heeft u verheerlijkt, dat leven des geloofs, en daarin beleidt gij het, dat gij dat volk tot een God wilt zijn, en dat volk u als hun God kennende, ervarende, ondervindende, mag proeven en smaken hoe goed God is voor in zichzelf zondige schepselen. Heren, daar mocht vanmorgen een volk gevonden en dat ge nog eens kwam te versterken in het allerheiligst geloof. Hun harten mochten verlevendigd worden, in de hopen en in de liefde verdiept, Heere, zodat blijdschap, blijdschap des geloofs, hun harten vervullen mocht, wetende, we zoeken een ander vaderland, het vaderland dat boven is, en daar zullen ze zeker komen. Maar gij hebt het beloofd, dierbare Christus, gij die ten hemel gevaren zijt, verheerlijkt aan s vaders rechterhand, van daaruit toch uw kerk regeert en bestuurt en leidt, zo dat ze thuiskomen. Om eeuwig bij u in te wonen. En het zalig te ervaren. Gij zijt hun God. Ja, gij hebt u niet geschaamd. Hun God genaamd te worden. Liefderijke ontfermer. Zo mocht ge de kleine willen versterken. De wankelmoedige in het geloof willen ondersteunen. De bestredene in het geloof nog eens vrijmaken, Heere. Ach, verbreek nog eens banden van ongeloof, zwak geloof, klein geloof. Ach, mochten hun zielen eens vleugelen aandoen en opvaren gelijk de arenden. U kent zo al de noden en de behoeften van jong en oud, groot en klein. Wij bidden u, God van alle genade, wil het onze weg nemen, genadiglijk al onze zonden verzoenen en ons het uwe schenken, opdat we ook in de wereld van vandaag met deze blijdschap in het hart mogen wandelen. Het zal niet altijd duren. Hoe donker het wordt in de wereld, hoe alles afvalt, hoe Satan zijn triumfen viert, gij houdt uw werk in stand, Heere, en mag ons hart het maar geloven, dan zijn we welgemoed en gesterkt. Dan mag uw Sion het weten, door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert gij hen in het eeuwig licht. Gedenk aan al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis. In zonderheid gedenken we onze broeder Habermeel. Ach, Heer, u kent zijn lichamelijke toestand. U kent de behoeften zijns harten. Ach, wij bidden u, mocht u nog hem gedenken, de middelen tot herstel nog willen zegenen en zijn ziel iets schenken van de zalige rust in u, o Heer. Ach, dan is het goed, ook in een weg van verdrukking en van beproeving. Gedenk aan al uw knechten, wees aan alle plaatsen uw heerschappij, verstoor de werken van de vorst der duisternis en wil uit soevereine genade in de vergeving van al onze zonden ons zegenen. Amen. Zo gaan we dus met u overdenken wat wij u voorlazen. De versen uit Hebreeën 11, de versen 13 tot en met 16. Hier staat de schrijver in onze tekstversen een ogenblik stil bij het leven der stamvaders van Israël. Hij laat het leven der patriarchen als het ware nog eens aan zijn blik voorbij gaan. Het was zo ongemeen rijk aan daadkracht des geloofs. En het heeft zulke rijke vruchten in het leven van die aartsvaders afgeworpen. Dat wil de apostel nu in deze brief, in deze tekstversen, vastleggen. En dat wel tot lering van zijn lezers, de kleine groep der Hebreërs, die het zo moeilijk hadden en die dreigden als het ware te verachteren in de genade of in de loopbaan uit te vallen. En nu wil hij ze met dit schrijven als het ware een hart onder de riem steken. Hen prikkelen tot het volhouden. Hen aandringen opdat ze ten bloede toe zouden tegenstaan, strijdende tegen de zonde. En weder zouden oprichten de trage handen en de slappe knieën. Als dit nodig was voor degene aan wie de apostel deze brief geadresseerd heeft, dan geldt dit toch ook evenzeer voor ons geliefden. Hoe hadden deze Hebreeën nodig gewezen te worden op hun voorvaderen, erop gewezen te worden wat de kracht des geloofs vermag, wat de genade des geloofs in het hart uitwerkt. Dat geloof dat van boven is, dat God de Heilige Geest in het hart der zijnen werkt, dat geloof maakt als het ware die mens los van de dingen die van beneden zijn. Hij beleeft ze wel, natuurlijk. Een waarachtig christen staat met beide voeten ook in de wereld van vandaag. Kent in die wereld zijn roeping en zijn taak. Maar het is het innerlijk leven zijner zielen niet. Als God genade verheerlijkt aan een zondaar, dan wordt zijn leven verlegd. Dat moet verlegd worden in een ander, in die gezegende Heer Jezus Christus, die verheerlijkt aan vaders rechterhand getuigd heeft: waar ik ben, daar zult ook gij zijn. Ik bereid daarboven uw plaats, en wanneer ik uw plaats bereid heb, nou dan kom ik terug en dan haal ik je. En wie haalt hij dan? Diegene wier harten door de genade des geloofs als bij hem leefden. Die verwachten de stad die fundamenten heeft, welker bouwheer en kunstenaar God de Heere is. We gaan over dat geloof van deze patriarchen een ogenblik met u nadenken. Wat waren deze mensen waarvan de apostel schrijft: deze alle zijn in het geloof gestorven? Wat waren dit nu voor mensen? Wel, dat waren gasten en vreemdelingen hier beneden. En dat is een voorrecht, mijn medereiziger, als u dat ook zijn mag. Een gast en een vreemdeling hier beneden. En wat ze dan zochten? Wel, ze zochten een beter vaderland, het hemels. En wat ze gevonden hebben, wel, dat is hun God, die zich niet schaamde om hun God genaamd te worden, want hij had ze een stad bereid. Wat zou het een weldaad zijn als door de genade des geloofs dit woord voor uw verstand verklaard en uw hart aan uw hart toegepast, ge ook in waarheid mocht zijn een gast en een vreemdeling, zoekende het vaderland dat boven is en door het geloof vindende die God die zich niet schaamt om de zulken zijn kinderen te noemen. Want hij heeft zich niet geschaamd hun God genaamd te worden. Zou je dat nou niet het grootste vinden? Als je twee dingen mocht weten: God is mijn God en ik, moet je eens indenken, en ik ben zijn kind. En dat is alles in leven en sterven voor tijd en eeuwigheid. Kom, laat ons eerst zingen uit de 56e psalm. De verzen 4 en 5. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Zijn in het geloof gestorven. Zo schrijft hier de apostel aan de Hebreeën. En dan doelt hij op Abraham en Sara en Isaac en Jacob. Deze patriarchen, deze allen, schrijft hij, zijn in het geloof gestorven, in het geloof op de gewisheid en zekerheid van de vervulling van Gods belofte. De belofte Gods, dat God ze zou geven, het land Kanaan, tot een erfdeel. En dat ze zouden krijgen een talrijk nakomelingschap. En bovenal, dat was de diepste en de rijkste inhoud van de belofte, dat de Messias, de Christus in het vlees, uit hen verschijnen zou. En zie, deze belofte hebben ze geloofd. En deze belofte was als het ware het leven waaruit ze leefden. Ze hebben het verwacht. Ze hebben er hopend naar uitgezien. Ja, ze hebben de vervulling van die belofte met zekerheid verwacht. Want immers, God had het beloofd. En zou hij het nu zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. De Heere zal nooit herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Wat uit zijn lippen gaat, dat blijft vast en onverbroken. En zo hebben zij die belofte Gods omhelst, geloofd. Ze hebben daar als het ware uit geleefd, geliefde. Ze hebben daaruit geleefd in het geloof. Heel hun leven tot hun dood toe. Ze zijn in dat geloof gestorven. Wat God toegezegd heeft, zal die zeker geven. Dat is een voorrecht. Als je zoveel krediet op God mag hebben en weten mag, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ze zijn dan ook in dat geloof gestorven. En zo zijn ze rustig naar huis gegaan. Naar het vaderhuis daarboven. Neem Sarah. Sarah is het eerste heen gegaan. Sarah, ook zij heeft veel strijd gekend, veel zonde gehad, maar ook Sarah had veel genade en ze had veel geloof. Ze heeft evenals Abraham ook haar vaderland verlaten en is in gehoorzaamheid des geloofs op bevel des Heeren ook Abraham gevolgd. 80 jaar is Sarah nog met hem, met Abraham, verbonden geweest. En zie, toen is ze in vrede ontslapen. Zij ging sterven om eeuwig te erven wat God beloofd had. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Abraham heeft haar nog ruim 35 jaren overleefd. Maar Abraham, de vader der gelovigen, ach, hij was eens willens gemaakt met de weg die de Heere met hem ging. Abraham, hij was ook bereid. Hij heeft met verheuging de dag van zijn Christus aanschouwd in het geloof. En nadat hij Isaac gezegend had, is ook Abraham, 175 jaar oud zijnde, in vrede ontslapen, in het geloof gestorven. Zo ook Isaac. Isaac was 180 jaar toen hij de raad Gods beneden had uitgediend. En Jacob is 147 jaar geworden. En ge weet, hij die ook door het geloof geleefd had, is ook in het geloof gestorven. Jacob strekte zijn voeten en kon belijden: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Wel, wel, zo zijn zij allen in het geloof gestorven. Hoe zoet zien wij de vromen de dood hier zonder schromen blijmoedig tegengaan. Waar al de vreugd van het leven de sterveling gaat begeven, daar vangt de vreugde van een christen aan. Voor een kind van God begint het leven pas bij de dood. Heb je daar ook hoop op? Kent u dat geloof wat deze vaderen door genade mochten bezitten? Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ik zou dat geloof zo kort kunnen samenvatten. De harten van deze allen waren door genade zo met God verenigd dat ze het zeker mochten weten als het einde van de pelgrimsreizen daar is, dan gaat het voor ons pas beginnen. Daar in het hemelse vaderland is onze God en is ons thuis. Wat een weldaad. Wat een genade. Dit geloof te mogen bezitten. Deze aartsvaders, ze zijn allen in dat geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende. Maar hebben ze van verre gezien en geloofd en omhelst. De belofte niet verkregen hebbende. En in het volgende vers daar lezen we dat Abraham de belofte gekregen heeft. Als hier dan ook staat de belofte niet verkregen hebbende, dan wil dat zeggen de inhoud van de belofte. Dan wil dat zeggen het beloofde goed. Dat hebben ze niet verkregen. Het beloofde goed. Ach, let er maar op. De Heere had aan Abraham, Isaac en Jacob het land Kanaan tot hun erfelijke bezitting gegeven. Hij had het ze beloofd. Maar zij hebben dat land Kanaan in wezen niet erfelijk in bezit gehad. Heel niet. Dat is pas hun nageslacht ten deel gevallen. De Heere had ze ook beloofd een rijk nakomelingschap. Nou, Abraham, hoeveel had hij er? Kinderen? Abraham, die heeft alleen Isaac gezien. En Isaac heeft alleen Jacob en Esau. Die dan stond buiten de band des verbonds. Hij heeft in het verbond alleen Jacob aanschouwd. En Jacob zag zijn geslacht tot 70 zielen. En ook geliefden, de diepste en rijkste inhoud van de belofte was, hebben we gezegd, de beloofde Messias, de Christus die in het vlees geboren zou worden. En ach, ook die belofte hebben ze niet verkregen. Dat wil zeggen, ze hebben die Christus in het vlees ook niet aanschouwd. Gelijk later de grijze Simeon in de tempel de Christus omarmen mocht, getuigende: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nee, die belofte, dat beloofde goed, dat hebben die aartsvaders niet verkregen. Ze hebben het van verre gezien, zoals schipbreukelingen in een donkere nacht op de woelende, kokende zee dobberen, uitzien naar de dageraad. En als dan de dageraad en de oosterkimmen verschijnt, en ze dan van verre een lichtstreep zien, de kustlijn van het begeerde land, zo is de Heere in het leven der aartsvaders gekomen. In de nacht van vereenzaming en inzinking is de belofte gaan lichten. Hebben ze die belofte van verre gezien en geloofd. Het geloof, u weet, Dat wordt wel eens vergeleken bij een verrekijker. Met zo'n kijker, dan haal je de dingen naar je toe. Wel nu, dat doet het geloof. Ze hebben het van ver gezien. Gezien met het oog der ziel. Gezien met het oog des geloofs als werkelijk. Het land krijgen we. Een menigvuldig zaad ontvangen we. Bovenal de Christus zal komen. Waarom verlangde ze zo naar die Christus? Verlang u naar die Christus. Moet u eerlijk wezen. Waarom die aartsvaders zo verlangden naar die Christus. En in het geloof naar hem uitzagen. Wel, ze wisten wie Christus moest komen. Om hun zonde te verzoenen bij God. Om hun schuld te betalen. Om een eeuwige gerechtigheid bij God voor hen aan te brengen. En voor hen het leven. En de eeuwige gelukzaligheid te verwerven. En daarom was voor het geloof ook van een Abraham, Isaac en Jacob de beloofde Christus alles. Daar lag hun leven in. Ligt uw leven daar ook in? Elke waarachtige belofte die God schenkt, moet je ziel verbinden aan Christus. Anders is het geen belofte van God. Natuurlijk niet. En nu hebben ze het, zo schrijft hier de apostel. Ze hebben het van verre gezien. Met het oog der ziel aanschouwd. En toen hebben ze het geloofd. Dus al zeker aanvaard. En omhelst. Feitelijk staat er met vreugde begroet. Hoort hoe Christus het gezegd heeft in zijn omwandeling op aarde. Daar heeft hij gezegd tot die fariseërs en die schriftgeleerden, die in hem niet wilden geloven en hem verwierpen, heeft hij gezegd, uw vader Abraham, die heeft mijn dag, dat is dus een komst in het vlees. Uw vader Abraham heeft mijn dag met vreugde verlangt te zien. En hij heeft hem gezien. Maar toen was Abraham al even thuis. En heeft hem gezien. Weet je, met dat oog des geloofs. In het geloof kan Gods volk dingen aanschouwen die de wereld niet ziet. Dat zijn geen visioenen, dat zijn maar niet wat dromen. En zoals je zo vaak daarover horen kan, dat ze hebben dit gezien en toen hebben ze in de droom dat aanschouwd. Oh, dat is zo doodsgevaarlijk. Hou je met deze zaken maar niet op, geliefden. Als hier staat en ze hebben de belofte niet verkregen, maar van verre gezien en geloofd. En omhelst met vreugde begroet. Dan hebben ze door de verrekijker des geloofs de zalige vervulling der belofte mogen aanschouwen. En met blijdschap hunner zielen zich daarop verlaten. Dat is een kostelijk leven. Dat is een rijk leven. Want dat leven des geloofs is een leven aldus. De Heere heeft het gezegd. En God is waarachtig, dies zal het geschieden. Zo zei zijn oude visser tegen me in Katwijk, toen bij zijn sterfbed stond. En we eenvoudig vroegen, waarheen u, vriend? Hij zegt naar huis.
Hoezo? Dat heeft God me beloofd. En die is waarachtig. En daarom kom ik thuis. Deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebben. Maar hebben ze van verre gezien. En geloofd. En omhelst als naar zich toegehaard. En daarin hebben ze het leven hunner zielen gevonden. En zo schrijft dan de apostel. Ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Ja, dat vloeit uit dat leven des geloofs voort. Gasten en vreemdelingen, een gast is maar tijdelijk bij u in huis. Zo is het eveneens met een vreemdeling, niet waar, dat is iemand die in het land waarin hij vertoeft zijn thuis niet heeft. Hij is daar vreemd. Zijn thuis heeft hij in zijn vaderland. Wel nu, zij zijn gasten en vreemdelingen op de aarde geweest. Dat hebben ze, staat er, beleden. Ze waren dus hier beneden niet thuis. Beleden, daar staat nu niet dit. Dat hebben ze gezegd, zeker. In hun beleiden hebben ze het gezegd en hebben ze het ook beleefd. Ze hebben het gezegd dat ze hier maar gasten en vreemdelingen waren. Daar heb je Abraham, zeg, weet je wel, toen hij van de zonen Hets een graf wilde kopen om er zijn Sara te begraven. Toen sprak hij tot de zonen Hets. Ik ben een vreemdeling en een bijwoner in het midden van u. En hij was in het beloofde land. Want God had hem Kanaan beloofd. En toch was hij er een vreemdeling en een bijwoner. Dat is een voorrecht. Jacob. Wat heeft die Jacob niet ontroerend getuigd. Toen Jozef, zijn vader, voorstelde aan Farao. Toen heeft Jacob het beleden, de dagen der jaren, mijner vreemdelingschappen, zijn 130 jaren. En de dagen en der jaren mijner vreemdelingschappen, ze zijn smartelijk, weinig, kort. Ze hebben dus beleden. We zijn hier niet thuis. Ons thuis is elders. Dat hebben ze ook beleefd. Want de zaken bespreken zal het vrucht afwerpen. En waar zijn, dan moet het beleefd worden. Het leven uws harten. En als dat nu beleefd mag worden, geliefden, zie, dan worden we los van dit ondermaans. Let maar op deze aartsvaders. Beleden, beleefd. Ze waren rijk. Ze hadden talrijke bezittingen. En toch, ze hebben zich geen huizen gebouwd. Ze hebben in tenten gewoond. Ze hebben hun leven lang als door Kanaan gezworven. Nergens thuis zijnde. Ze waren gasten en vreemdelingen hier beneden. Levende op Gods belofte in te gaan in het hemelse vaderland. Is dat geen rijk, gezegend leven? Ach, wat zou ik van harte wensen, geliefden, dat ge daar iets van kennen mocht. Ach, dat leven op Gods belofte, dat is geen doorleven. Dat is geen dodig leven. dat is geen lijdelijk leven. Wel nee, het leven op Gods belofte. Op de toezegging Gods in zijn woord, nietwaar? Want we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel zo ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in uw harten. Als de Heere door dat woord en zijn geest tot uw ziel gesproken heeft. Krijgt ge uit die toezegging Gods te leven. En dat is... een vruchtbaar leven. Dat is een werkzaam leven. Dat is een biddend leven. Dat is een aanklevend leven aan de troon der genade. Leven op Gods belofte is een uitziend en verwachtend leven. Ervarende en de hoop... des rechtvaardigen zal niet beschaamd worden. Maar de Heere zal horen. Hier ligt voor bekommerde en vreesachtige zielen zulk een rijke vertroosting, geliefde. Om toch aan te houden in het gebed, te pleiten op wat God beloofd heeft. En toegezegd, weet u, we zien dikwijls veel meer op de gestalte dan op een belovend goed. En mogen we nu maar eens levendig werkzaam zijn om met Gods toezegging. Nog eens, dan geeft het een aanklevend leven aan de troon der genade. En dan, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselen komen en hij zal niet achterblijven. Gasten en vreemdeling zijn we dan hier beneden. Dan is het een voorrecht, want dat wordt maar weinig gevonden. Gasten en vreemdelingen, waar leven die uit? Als ik hier een gast en een vreemdeling ben... dan leef ik uit Christus. Christus mijn leven. En Christus is thuis. Daarboven. Zittend op zijn troon. Zich verlustigend. In al wat hij verworven heeft, om het aan de zijne toe te passen. Zo zijn ze dan allen in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. Ja, als we vreemdelingen op aarde zijn, goed, dan zijn we hier dus niet thuis. Dan zoeken we een ander thuis. Een ander vaderland. Wel nu, ook van deze patriarchen was hun stad en hun vaderland boven. Want die zulks zeggen, dat zijn degenen wie rust in de wereld is opgezegd, die de dood gevonden hebben in al hetgeen buiten God is, die door genade verstaan hebben, de wereld gaat voorbij met al haar volheid. Dan kan die wereld met al wat die wereld biedt, dat ledige hart niet verzadigen. Dan is daar door genade in dat hart een honger en een dorst naar God toe. Want weet, Gods werk in zijn volk, dat heeft twee zijden. Het leven in de wereld wordt de dood. Maar ook een ander leven wordt ontsloten en door het geloof begeerd. Want wat maakt nu een land tot een vaderland? Wel, geliefde, onze geboorte in dat land. En zal nu de hemel ons vaderland zijn, dan moeten we ook uit de hemel geboren worden. Petrus schrijft zo treffend van boven geboren worden. Want van nature, ach, dan is een mens hier thuis. Dan is hij zo uit de aarde aards. Buiten God is ons vaderland. En als God nu door genade die geboorte van boven, die wedergeboorte, door zijn woord en zijn geest werkt in het hart, dan gaan we beleven met de dichter van Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dan wordt hun hart los van deze dingen van beneden. En dan zijn het maar geen hemelzoekers zonder meer. Ach nee, die zijn er genoeg. Een hemelzoeker, dan is je hart nog onveranderd. En dan bemint dat hart innerlijk nog de zonde. Daarom onderzoeken een iegelijk zichzelf nauw. Ja, zeer nauw. Je hebt een hoop mensen onder het kruis, onder de druk en onder de moeite, dat ze zeggen nog, ja, nou ja, we hopen wel straks het vaderland daarboven binnen te gaan. Ja, ze zoeken de hemel. Ja. Maar we zeiden met een onvernieuwd hart. Denk eens aan Saul. Als je Saul gekend had, dan zou je gedacht hebben, die hoort bij de vreemdelingen, hier beneden. Maar zeg, hij was het in wezen niet. Denk eens aan Simon de Tovenaar. Denk eens aan Demas. Ze waren niet van boven geboren. En daarom werd dat verschrikkelijke woord waarheid in hun leven. Ze zijn als een hond tot hun uitbraaksel weergekeerd. Maar de ware zoekers, zeker ze zoeken wel de hemel, maar niet de hemel zonder meer, ze zoeken de God des hemels. Dat hart zoekt met God verzoend te worden, met hem in gemeenschap te komen. Wel nu, die ware zoekers, die willen niet terug, geliefden. Daar staat dan ook, en indien ze aan het vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Zeker, daar ligt tussen de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën en in het geloof sterven van Jacob ongeveer een tijdperk van 200 jaar. Hadden ze begeerd weer terug te gaan naar het aardse vaderland, zeker, ze hadden de tijd gehad, geliefden, maar dat kon niet meer. Zouden ze er dan nooit meer aan gedacht hebben in hun leven? Waren deze aardsvaders nu alle vleeselijk begeren te boven, terwijl ze dat vaderland boven zochten en verwachten? Maar beneden was dat leven voor hen. Was maar een doortocht, gast en vreemd. Maar zou die nou nooit geen vleeselijke begeerte meer gehad hebben? zoeken. Zoekende en bedenkende altijd de dingen die boven zijn. Ach, geliefden, Gods volk ervaart het wel anders. Evenals de aartsvaders. Het kan vaak hun ziel zo verdonkeren. Dat de wereld soms weer zo'n grote plaats in hun leven kan innemen. Waardoor de heerlijkheid Gods zo verdonkerd wordt. Ach, daar kunnen soms tijden in het leven van die pelgrims komen. Dat ze gelijk als de kinderen Israëls weer terug verlangen. Naar de vleespotten van Egypte. O, dat vlees, vriend. Wanneer zijn ze dat vlees kwijt? En dat vleeselijk begeer. Als ze goed gerechtvaardigd zijn en goed bekeerd. Oh, ze zijn dat vlees pas kwijt. Aan het eind van de pelgrimsreis. Als het vaderhuis daarboven instappen. Daar hebben ze voor goed dat zondige vlees afgelegd. Met alle zondige begeerte. En met alle lasten van dien, geliefde. Ach, ook die aartsvaders hebben op hun pelgrimsreis naar het hemelse vaderland nog wel last van dat vlees gehad. Hè? Waarom anders zou Abraham tegen zijn vrouw gezegd hebben, je moet maar zeggen dat je mijn zus bent. Dan was hij toch aan het liegen. Hè? Hoe anders zou Jacob in zijn leven steeds maar Rachel boven Lea begeerd hebben. Maar weet, het geloof heeft die natuurlijke begeerte van het vlees toch weer overwonnen. Ze wilden niet terug. O, nu kan het hart wel eens zo benauwen, geliefden, als de aanvechtingen van de vorst der duisternis zo vele zijn. Dan kan de duivel soms nog wel eens zeggen, ach, je zal nog terugvallen. En jij zal daarboven in dat vaderland heus niet komen. En er kan wel eens bang zijn, zei ik. Heb je die pelgrims nooit eens horen zeggen, onder de bestrijding en aanvechting, als het nog maar waar is. Als ik er nog maar kom. He? Of kent u dat niet? He? Dan zouden we nog staan boven deze aardsvaders. Maar weet, geliefde, hoe ook bestreden, hoe aangevochten. Het geloof dat God door genade in het hart geplant heeft door zijn Heilige Geest, kom uit dat hart. We hebben het op de hemelvaartsdag nog mogen zeggen. Dat kan uit dat hart nooit meer weg. Mocht het kleinmoedige, wankelmoedige, vreesachtige, bestredene zielen eens bemoedigen. Smeek toch om versterking van het geloof. Opdat we meer en meer in het geloof geworteld, door het geloof, ons leven buiten onszelf, in Christus mogen kennen. Dat is een volk, dat wil nooit meer terug. Weet je, dat weet je misschien nog wel, althans de ouderen wel tegenwoordig, hoor je dit niet meer zo. Ik vind het geen vruchtbaar teken hoor, maar weet u wat de oude vromen, die hadden vroeger dikwijls zulke kernachtige gezegden. Dan zeiden ze wel eens, kijk, als genade in het hart verheerlijkt is en je wordt een zoeker van het vaderland dat boven is, omdat je leven nu niet meer hier is, ach, dan kunnen ze wel eens zo bestreden worden, zou ik er wel komen, maar ze kunnen toch niet terug. Want de brug is opgehaald. Is die dat voor jullie ook? Doe nu. Antwoord eens. zou een voorrecht zijn als je dit zeggen mocht. Ach ja, mijn hart, dat kan in de dingen van beneden het leven niet meer vinden. Het is me om God te doen. Het is me om die dierbare Christus te doen. Dat mijn hart en mijn leven in hem gevonden mag worden. En u op reis naar het erfgoed dat boven is. O, dan beleven we het en let er eens op. Zoals hier staat. Nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse vaderland. Waarom? Om altijd bij de Heere te zijn. Begeerig naar dat betere vaderland. Daar ben ik mezelf kwijt. Daar ben ik dat zondige vlees kwijt. Daar in dat hemelse vaderland kan die oude Adam niet meer komen. Daar eeuwig verlost, alle tranen van de ogen afgewist, eeuwige blijdschap en vreugde in God te kennen. Wat zal het meevallen, begeerig, uitziende, verlangende naar mijn thuiskomst. Eeuwig bij de Heere te zijn. Eeuwig zich te verlustigen in die dierbare Christus die ze kocht met zijn bloed. In dat betere, hemelse vaderland. En dan is dit het heerlijkste. Nooit meer zondigen, want ik ben mezelf kwijt. Voor eeuwig en voor altijd. En dat is de grootste verlossing. Mezelf kwijt in dat betere vaderland. Nooit meer dwalen, geen ziekte meer, geen kruis meer. Maar eeuwig uitwonderen. O liefderijke God, dat ge mij een plaats in dat vaderland gegeven hebt. Heb je er hoop op? Dat zal wat wezen, zeg. Daar zullen ze ook weer aanschouwen. Hen die ons zijn voorgegaan. De man of de vrouw. De vader of de moeder. Of het kind. In dat betere vaderland. En ik weet het wel. Ach, daar zullen natuurlijk niet die vleeselijke verhoudingen gevonden worden. Zoals die hier beneden zijn. Maar dat geloof ik zeker. Ze zullen toch elkander herkennen. En met elkander in het wonder eindigen. In die volzalige God. Die, en daar eindig ik mee, hier zegt. Daarom schaamt God zich hunner niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid. Wat een eeuwig wonder, geliefde. De eeuwig levende, de enige en waarachtige God. Die hemel en aarde met al wat erop en in is geschapen heeft. Hij wilde de God zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Hij wilde in een verbond treden met bondsbrekers. Met gevallenen in Adam. Met ontrouwen. Onbevattelijk. Die nederbuigende, ontfermende liefde Gods. Wie zal die liefde Gods ooit kunnen peilen? Hij acht het niet beneden zijn hoog heerlijke majesteit om met hem van doen te hebben. En kan u iets, een mens, meer verootmoedigen dan dat God zelf gezegd heeft? En ik schaam mij niet hun God
genaamd te worden hun God en mijn volk. Eeuwig wonder.
Hij stelt er zijn eer en zijn heerlijkheid in. Hij schaamt zich niet hun God genaamd te worden. Ach, daarvoor bestond wel alle reden dat God zich schamen zou. Uw vader was een Amoriet. En uw moeder was een Hetitische. Maar hij wilde God van zulke ontrouwen. Van zulke verachters. Van zulke onwaardigen. Van zulke doodschuldigen zijn. God wil verheerlijkt in het verachten. In het onedele. In het onwaardige. En dit maakt het wonder zo groot. Hij schaamt zich niet. Zulke die het zo voor God verzondigd hebben. In zichzelf zo walgelijk. Maar hij schaamt zich niet. Dat moet ik thuis in het nieuwe vaderland eeuwig uitwonderen. Dat kan ik bij tijden en ogenblikken hier alleen maar in verslonden liefde aanbidden. Heere God, dat u mijn God wil zijn. En dat ik uw kind mag wezen. Nooit te wat. En dat God zich daar nu niet voor schaamt. Wij schamen ons de Heere zo dikwijls. Het gaat met ons zo dikwijls als met Petrus. Voor een zuur gezicht van een dienstmaagd. Verloochende hij, schaamde hij zich zo'n God. Hoe is dat dikwijls in ons leven? Moet je soms niet eens zeggen. In stille nachten, of in eenzame uren. Och, wat is mijn vlees erin opgegaan. Wat heb ik me geschaamd om voor mijn koning uit te komen. He? En nou zegt dat lieve wezen, ik schaam er toch niet voor. Om uw God genaamd te worden, geliefden. Want hij heeft hem een stad bereikt, dat is de stad die fundamenten heeft, welker bouwheer en kunstenaar God de Heer is. Eeuwig wonder, nooit begrepen, die me naar de hel wou slepen, is me nu voor eeuwig kwijt. Jezus heeft me aangenomen, ben in zijn verbond gekomen, voor de tijd en de eeuwigheid. Hij, die drieënige God, schaamt zich niet mijn God te zijn. Och, Heere, geef me de genade dat ik me niet schaam uw kind te zijn. Amen. Derde vers uit Psalm 65. Daar zal ons het goede van uw woning. danken we de naam uwer goedheid, o Heere. Gij deed ons in stille rust nog samen zijn. We mochten overdenken het grote voorrecht van dat volk, dat hier door de genade des geloofs op Gods belofte mag leven, sterven mag in het geloof, in de zekere hopen binnen te gaan in dat hemelse vaderland, een volk dat van boven geboren wordt en daarom naar boven verlangt. Mocht die genade ons aller deel zijn, opdat we zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Amen. 10e vers uit Psalm 119. Is het vergadering van de kerkenraad. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.